Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 138, daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijand gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Wat er verder volgt, Psalm 138, het vierde vers. Thank you. Gemeente die ze worden voorgelezen, het woord des Heren en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, vers 17 tot en met 32. De schriftlezing is Matteüs 27, vers 17 tot en met 32. Dat doen we vooraf met de kerk der eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 27 vanaf vers 17 tot en met 32. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met naam Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg.
Gemeente, laten we met elkaar zingen 69, het 4e en het 14e vers. Mijn broeder ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend, de zoon en mijn moeder. Psalm 69, vers 4 en vers 14. En terwijl we deze versen zingen, zullen uw liefdegaven worden ingezameld. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op deze laatste Lijdenszondag, de zevende Lijdenszondag, willen we met de onmisbare hulp van de Here u bepalen bij Matteüs 27, het 32e vers. Matteüs 27, vers 32, waar we Gods woord ook onze tekst voor deze middag lezen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen ze dat hij zijn kruis droeg. Drieërlei kruis op weg naar Golgotha. Let op drie gedachten, gemeente. In de eerste plaats dan is het bij een borgtochtelijk kruis. In de tweede plaats een opgelegd kruis. In de derde plaats een geheiligd kruis. Drieërlei kruis op weg naar Golgotha. In de eerste plaats staan we stil bij een borgtochtelijk kruis. En dan staan we stil bij deze woorden: en uitgaande. In de tweede plaats een opgelegd kruis. Want we lezen van een man van Cyrene, met name Simon, deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En tenslotte, gemeente, een geheiligd kruis. En let erop welke zoete en zalige gevolgen dat kruisdragen had in het leven van deze Simon van Cyrene. En uitgaande, zo begint onze tekst, door de smalle straten van Jeruzalem, gemeente, beweegt zich een droevige stoet. Een lange tocht wordt gemaakt door de straten van Jeruzalem, de Via Dolorosa, de weg der smarten. Naar oud-Romeins gebruik werd niet de kortste weg genomen naar de plaats van de terechtstelling, naar Golgotha, maar een lange weg. Vele omwegen maakt de stoet. Zoveel mogelijk straten worden er in Jeruzalem aangedaan. Want er moet van de terechtstelling van deze drie misdadigers een afschrikwekkend voorbeeld uitgaan tegenover het hele volk. En ieder moet zien wat er van komt als men zich verzet tegen de gevestigde orde en tegen het gezag van de Romeinse keizer. Straat in, straat uit slingert de stoet langzaam voort. En voorop gaat de heraut. En het enige wat die man doet is roepen. Heel de weg hetzelfde roepen. Hij heeft tot taak om de misdaden van de ter dood veroordeelden te roepen. En die misdaden staan ook op het bordje. Het bordje dat straks boven de hoofden van die kruiselingen zal gespijkerd worden. Hij roept eerst de naam van de ter dood veroordeelde en dan de misdaad die hij gepleegd heeft. Ze roept die man maar. Een naam van een onbekende en dan moordenaar. En dan nog een keertje de naam van een onbekende voor ons, moordenaar. En dan Jezus de Nazarene, de koning der Joden. En achter de heraut die voorop loopt, volgt een afdeling Romeinse soldaten die de orde moeten bewaren. En daarachter de drie ter dood veroordeelden met de handen gebonden op hun hoofd en aan die gebonden handen het kruishout. Ze droegen ieder hun kruis. Gemeente, wat een verschrikkelijke vernedering. Wij zouden zeggen, de galg waar ze straks aan opgehangen worden, moeten ze zelf naar de plaats van de terechtstelling slepen. En zo beweegt de stoet zich voort, wellicht een vol uur door de straten van Jeruzalem. En achter die stoet de Joden, joelend en schreeuwend, weg met hem, weg met hem. Kruist hem, kruist hem. Maar er lopen ook mensen te snikken. Dochters van Jeruzalem, die wenen om de pijn van de lijdende Heer. En zo beweegt die droeve stoet zich door de straten van de stad, tot ze komen bij de poort. En dan lezen we dat zo betekenisvolle woord, een uitgaande. Dat wil zeggen, ze verlaten nu het terrein van de heilige stad. Want buiten de stad zal Jezus immers moeten sterven. Gemeente, de apostel komt dat terug in Hebreeën 13. Daar lezen we in Hebreeën 13, vers 11 en vers 12, daar lezen we: want welker dierenbloed voor de zonden gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Gemeente, op de grote verzoendag werd een bok geslacht en het bloed van die bok werd gesprengd voor de ark en ook op het verzoendeksel. En het lichaam van dat dier waarvan het bloed was gesprenkeld, datzelfde lichaam, dat werd buiten de legerplaats verbrand. Als een teken dat het onrein was. En zo wordt gemeente de eeuwige Zoon van God, de borg en middelaar, uitgestoten uit de heilige stad. Alsof hij een onreine was. Beladen met de schuld van zijn kerk. Borgtochtelijk gaat hij uitgaande. Gemeente, ja, de apostel Johannes zegt er zo treffend in Johannes 19. Hij dragende zijn kruis ging uit. Met de misdadigers dood. Hij droeg zijn kruis. Gemeente, wat betekent dat? Wat houdt dat nu in? Het kruis in Gods woord, dat ziet eigenlijk op drie dingen. Op drie dingen. In de eerste plaats in de Bijbel is het kruis het teken van smart. Zo gebruiken wij dat ook wel eens. Dat we tegen elkaar zeggen: wat heeft die man? Wat heeft die vrouw? Wat heeft die ontzettend zwaar kruis te dragen? Het kruis is in de Bijbel ook het teken van de schande, van de smaad. We lezen in de Hebrief aan de Hebreeën dat de Heer Jezus het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Het kruis, en dat is het voornaamste in Gods woord. In de derde plaats een teken van de vloek. Hij draagt zijn kruis. Dus in de eerste plaats het teken van smart. Hij gaat een dood sterven die een smartelijke, een ontzettende smartelijke dood is. En daarom wordt hij in Jesaja 53 genoemd de man van smarten. Christus moest niet alleen de schuld betalen en voor de zonde boeten, maar hij moest ook de bittere gevolgen van de zonde ondervinden, die zo smartelijk kunnen zijn. En daarom heeft de profeet uitgeroepen: waarlijk, o eeuwig wonder, kindesheren, wat een oceaan van liefde. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smart heeft hij gedragen. Hij draagt dus het kruis als een teken van de smart. En hij draagt ook zo de vreselijke, bittere gevolgen van de zonde voor zijn kerk weg. Smart en kruis die hier soms onze schouders naar beneden kunnen drukken. In de tweede plaats, gemeente, is het kruis ook het beeld van de smaad. Er was niet één dood zo onterend, zo verachtelijk als de kruisdood. Men hing tussen de hemel en tussen de aarde, volkomen naakt. ten spot en smaad van mensen die het boze volk naar hen weldadig wensen beschimpen kan, zo zegt de dichter van Psalm 22. Let er eens op, gemeente. Hoe dikwijls in de Messiaanse psalmen juist de smaad genoemd wordt als een van de zwaarste stukken van het lijden van de borg. En waarom moest dat? Waarom moest dat niet? Waarom mocht Jezus geen waardiger dood sterven? Waarom mocht de Heer Jezus geen waardige dood sterven? Maar een schandelijke, een smartelijke, een smadelijke, een vervloekte dood. Omdat onze zonden, gemeente, zo schandelijk zijn tegenover een goeddoende God. De zonde als een schande voor God. Gemeente, heb je zo in je leven al een keer leren kennen, door het licht van Gods ontdekkende geest, hoe schandelijk voor de heilige, rechtvaardige en goedende God onze zonde is. Heb je zo leren kennen. Hij draagde zijn kruis, ging uit. Paulus zegt, laten we dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad hij draagde. Gemeente, het heilig avondmaalsformulier zegt zo terecht, dat die grote kruisdager, ontallijke, dat hij zich ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij, Gods kinderen, die dat verdiend hadden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Daar heb je het, gemeente. Dat is dus de tweede betekenis van het kruis. Als hij, kinders heren, dat kruis voor u niet gedragen had, dan zou je eeuwig, eeuwig het mikpunt geworden zijn van Satans schaterlachende spot in de hel. Nu heeft hij die smaad op zich genomen. Dragen zijn kruis. Het derde waar het kruis van spreekt is van de vloek. Want hij buigt onder de vloek. Gemeente, in Israël was het ergste wat iemand overkomen kon, dat zijn dode lichaam aan een hout gehangen werd. Bij zeer ernstige misdrijven deed men dat in Israël. Daar hing men iemands dode lichaam aan een hout tot aan de avond, als een teken dat de aarde zo iemand niet meer wilde hebben. Dat de hemel zich voor zo'n persoon sloot. In de hemel niet welkom, door de aarde niet gewenst. Een vloek, een uitgeworpene. Maar bij Christus, gemeente, is het nog erger. Want zijn dode lichaam wordt niet aan het hout gehangen. Maar hij zal daar uren stervende hangen aan het kruis. Als een levende vloek, door de aarde uitgeworpen. Voor de hemel, voor wie de hemel zich toesluit. Opdat hij degene die onder de vloek waren, verlossen zou van de vloek, zegt Paulus in Galaten 3. Wat zegt de apostel in zijn brief aan de Galaten? Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. En nu het meest ontroerende, gemeente, dat hij dit kruis vrijwillig en gewillig draagt. Als we dan in onze gedachten kijken naar die moordenaars, hoe die onder hun kruis lopen. Gemeente, geschiedschrijvers die melden ons dat op de plaats van de terechtstelling een kruiseling soms door 5 of 6 sterke soldaten moest worden vastgehouden. Ze u ontvolgt voor zijn leven, vol verzet. En dat men uiteindelijk de handen dwong om op de dwarsbalk te leggen. En eindelijk met een zware hamer de nagels door de handen gedreven werden. Maar ziet dan eens naar de man van smarten. Hij nam het kruis vrijwillig op. Hij draagt zijn kruis gewillig. En als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hem leed niet dreigde. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte als we letten op een opgelegd kruis. Onze eerste gedachte was een borgtochtelijk kruis. In de tweede gedachte staan we bij een opgelegd kruis. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Ze vonden dus een man. Dat betekent ze hebben gezocht. En wie zijn die zij in onze tekst? Dat zijn de hoofdman en die Romeinse soldaten. Ze hebben gezocht naar iemand die het kruis van de Heere Jezus over zou kunnen nemen. En waarom dan? Wel, ze vrezen, gemeente, dat die middelste kruiseling onder de last van het kruis uit zal bezwijken. De centurio kijkt die middelste kruiseling eens aan en hij vreest dat hij het niet zal halen. Hij vreest dat Christus onder het kruis zal sterven. En dat mag niet. Hij zal moeten sterven aan het kruis. Gemeente, wat heeft de Heer Jezus een vreselijke nacht achter de rug. Zou het een wonder zijn. En hier onder het kruis was bezweken. Denk eens, gemeente, wat er enkele uur daarvoor gebeurd is. In de hof van Gethsemane zijn de banden van de dood en de angsten van de hel op zijn ziel neergedaald. Daar heeft het bloedige zweet uit zijn poriën geperst. Daar heeft hij gekermd. Als een worm over de aarde gekropen. En geroepen, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, wat een nacht, wat een nacht. En toen door een bende soldaten met zwaarden en stokken gevangen genomen. Gebracht naar de oude Caiaphas, naar de oude Annas. Ondervraagd. Toen naar Caiaphas. Een martelend kruisverhoor. Geslagen in zijn gezicht. Gespogen in zijn gezicht. Gehoond. Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Toen overgebracht naar de rechtszaal, naar Gabbata, voor Pilatus gestaan, ondervraagd door die barse Romein, dan weer naar Herodes gestuurd en weer ondervraagd, en dan weer terug naar Pilatus, en toen gegezeld. Ploegers hebben zijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang, dat we zeggen, diep getrokken. Niet omdat hij schuldig was, is hij gegezeld, maar om medelijden op te wekken bij het volk. En toen, als een bloedend mens tentoongesteld voor de schade, zie de mens, door soldaten bespot, die vreselijke ogenblikken in dat kazernelokaaltje. Door de soldaten bespot, een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Een spotmantel, een purperen oude soldatenjas omhangen. Een rietvriend zijn hand. En ze hebben hem gegroet en gelachen dat ze, totdat ze niet meer konden. Wees gegroet, gij koning der Joden. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. En toen, op die bebloede, gegezelde, kapot geslagen rug, die zware, ruwe kruisbalk geworpen. Dragen en lopen. En dat alles volk des Heren. In uw plaats. Want alles wat hij ondergaat, dat heeft u, dat heb ik verdiend. Dat is het loon wat wij verdiend hebben. Alles heeft hij, elke stap op die Via Dolorosa is plaatsbekledend, borgtochtelijk. Vrijwillig en borgtochtelijk. Als een zwijgend lam. Als een lam is hij immers ter slachting geleid. En een schaap wat stom is voor het aarzelen van de scheerders, heeft zijn mond niet opengedaan. Is het een wonder, gemeente, dat die Romeinse hoofdman vreest dat deze kruiseling bezwijken zal. En ze zoeken. Er moet iemand gevonden worden die dat kruis een ogenblik overneemt. Want hij zal het niet halen. Hij zal, voor hij op Golgotha komt, zal hij sterven. Dat mag niet. Maar wie moet dat kruis dragen? Een Romeinse soldaat is ondenkbaar, en ook een Jood niet. En hij zoekt en hij zoekt. En ze vonden een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Gemeente, terwijl de stoet naar buiten komt, is er een man die de stad in wil. En wie is dat? Simon van Cyrene. Gemeente, we weten van deze man heel weinig. Zijn naam kennen wij. En ook weten we waar hij vandaan kwam. Uit Cyrene. Dat was een stad in Noord-Afrika, in het tegenwoordige Libië. Waarschijnlijk had hij een donkere huidskleur en viel die op. Gemeente, bij Lucas lezen we dat Simon van Cyrene van de akker kwam. En ze vonden een man en ze dwongen hem dat hij zijn kruis droeg. We zouden zeggen dat een mens gesproken, komen heel toevallig deze twee elkaar tegen. Jezus en Simon. Christus gaat de stad uit en Simon wil de stad in. En voordat Simon weet wat er gebeurd is, ziet hij die grote stoet de poort uitkomen. Hij merkt dat hij niet naar binnen kan. En dan ziet hij achter die soldaten een drietal wankelende gestalten met een zware balk op hun rug. Hij weet het al. Er worden vandaag mensen terechtgesteld. Op deze dag zullen er drie misdadigers gespijkerd worden aan het hout. Maar voor hij het weet wat er gebeurt, gemeente, pakken enkele soldaten hem vast. En voor hij beseft wat er gebeurt, wordt hij omgezet. Hij mag de stad niet meer in. Hij wordt gearresteerd. Hij moet mee met de stoet. En voor hij het weet, worden zijn handen gegrepen met touwen gebonden. En dan loopt hij, gemeente, met die zware balk over zijn rug, achter de Nazarener aan. Hij protesteert. Hij verzet zich. Hij wil dit niet. Maar dan loopt hij, gemeente, met een hart vol opstand. Gedwongen. Een hart vol verzet. Tanden knersend onder die zware kruisbalk. Hij moet. Enkele bevelen en de stoet zet zich weer in beweging. Voort naar Golgotha. Gemeente, wat doet deze Simon van Cyrene eigenlijk in de lijdensgeschiedenis? Gemeente, over deze Simon van Cyrene is in de loop der eeuwen al veel gezegd en veel gefantaseerd. Sommigen hebben het zo opgevat dat het een ogenblikje van verlichting was voor de borg Jezus. Even wordt die zware kruisbalk van zijn rug genomen. En gemeente, we hebben wel verklaringen gelezen waarin men zei: wat zal de Heer Jezus dankbaar gezucht hebben toen die balk een ogenblik van zijn schouders genomen werd en een anderen droeg. Net zoals die dochters van Jeruzalem, weet u wel. Die dochters van Jeruzalem, die doen ons ook zo weldadig aan. Die meisjes die lopen te huilen. We hebben de Heere Jezus ook zo. We zouden zeggen dat is ook veel weldadig geweest. Als we daar Christus onder die zware kruisbalk bijna zien bezwijken. Dan zeggen we nou. In heel die stikdonkere lijdensgeschiedenis zijn er toch nog twee lichtpuntjes geweest. Twee ogenblikken van koelte in de hitte van die zware strijd. Nee, gemeente. Nee. De dochters van Jeruzalem hebben het lijden van Christus niet verlicht, maar verzwaard. Want hij vraagt immers geen medelijden. Hij is niet een martelaar met wie we medelijden moeten hebben. Hij vraagt om mensen die wenen om zichzelf en die wenen om hun kinderen. Die zijn hier in zijn ogen. We lezen het ook in dat gedicht, gemeente van Mexene, dat kent u wel. Eens was ik een vreemde en zegt Mexene, ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. En ik weende om de pijn van de lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon heb gevlocht en zijn beker gevuld. Want daar moet het een keer komen, gemeente. Daar moet het een keer komen. Deze geschiedenis van Simon van Cyrene heeft het lijden van Christus ook niet verlicht, maar verzwaard. En waarom verzwaard? Was het geen ademtocht om even die balk kwijt te raken van die bebloede rug? Ach, gemeente. In heel deze geschiedenis, te midden van al die mensen, is er niet één die naar voren komt en tegen die hoofdman over 100 zegt, geef mij dat kruis. Geef mij dat kruis. Stel mij maar in de plaats van deze Nazarener, want deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, die heeft alleen maar goed gedaan. Het land doorgaande goeddoende. Ik heb dat kruis verdiend. Is er dan niemand? Petrus, waar ben je? Nu is het ogenblik gekomen dat je waar kan maken wat je gezegd hebt. Er werden ze ook alle nu geërgerd. Maar ik niet. En dan zouden ze alle nu verlaten, maar ik zal het niet doen. Ik zal met u de dood ingaan. Simon, waar ben je? Hij zit thuis, gemeente. Hij heeft zijn meester verloochend met vloeken en zweren. En Johannes en Jacobus. Zonen des donders staat er. Boanergesen. Voor niemand bang. En waar zijn jullie? Is er nu niemand die zich aanbiedt in deze scharen? Geef mij dat kruis. Want ik heb het verdiend. Nee, gemeente. Dit ontroerende gebeuren tekent ons dat er geen mens is die uit eigen beweging voor God in het stof duikt. Dat tekent ons beeld. Er is niemand. Christus heeft het voorzegd. We lezen in Jesaja 63 dat de zaligmaker daar spreekt. Ik zag toe. En er was niemand die hielp. En ik ontzette mij, staat er. Dat er niemand is die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn rechterhand heeft me ondersteund. Niemand. De enige die het doet, die moet gedwongen worden. Het betekende voor de Heer Jezus, gemeente, geen verlichting van zijn lijden. Maar alleen een verzwaring. Een verzwaring dat hij achter zijn bebloede rug die Simon van Cyrene hoorde mopperen en mokken en knersen met zijn tanden. Onwillig. Om 5 minuten de last van de schouders van Christus af te nemen. Voelt u, gemeente, geen verlichting, maar verzwaring. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En toch, gemeente, over al deze dingen gaat Gods wijze raad en eeuwig welbehagen. Gemeente, als je kijkt naar de buitenkant, dan zie je daar die barse hoofdman lopen. En dan zie je daar die woedende Simon van Cyrene, gekromd onder de kruisbalk. En je ziet er achter de Heer Jezus die scharen, joelende Joden, spottend en lachend. En wie zou vermoeden, gemeente, wie zou vermoeden dat de Heere bezig is door zijn trekkende liefde, deze hoofdman over 100, en die Simon zich in de trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat 7 weken later, op de Pinksterdag uit joelende scharen, er 3000 aan Gods voeten zullen terechtkomen. En zullen gaan roepen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? En dat er zelfs van de overpriesters vele de Heere zullen worden toegebracht. Zie, gemeente, de Heere staat boven alles. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt altijd stand. En die lieve borg heeft zijn hoofd gebogen. We gaan onze laatste gedachte als we letten op een geheiligd kruis. Maar gemeente, laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 32. En daarvan het 5e vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muilder domheid voortgedreven, gebit en toom door mensen bestierd, beteugelde toest en redeloos gediert. En wat er verder volgt, 32, het 5e vers. drieërlei kruis op weg naar Golgotha. We stonden stil bij een borgtochtelijk kruis. In de tweede gedachte een opgelegd kruis. Ten slotte gemeente een geheiligd kruis. Komende van de akker. Om Jeruzalem binnen te gaan. Wordt Simon gearresteerd. En 180 graden omgezet. Nooit had hij gedacht, gemeente. Toen hij die morgen van zijn akker kwam, dat hij daar bij de poort van Jeruzalem gearresteerd zou worden. 180 graden omgezet. Nooit gedacht. Stilgezet. Zo is het ook dikwijls gebeurd in het leven van Gods kinderen. Ze kwamen naar de kerk. Waarom? En omdat ze eenmaal hoorden, uit gewoonte. Of misschien omdat het moest van thuis. Of uit nieuwsgierigheid. Ze kwamen van de akker naar de tempel. Zo was het ook bij Simon. En op het alleronverwachts wordt hij gearresteerd. En ze grijpen hem. En die zware balk van het kruis van Christus wordt op zijn schouders gelegd. Gemeente, is het al in uw leven. Jongens en meisjes, is het in jouw leven al gebeurd? In jouw leven. Dat je zo niets vermoedend neer zat onder de preek. Dat je helemaal geen begeerte had om je leven te veranderen. Dat je het wel naar je zin had zoals het ging. Een beetje godsdienstig. En een beetje werelds, wat er tussenin. Niet te vroom en niet te goddeloos. Maar dat toen God kwam. En een pijl afschoot. En je hart trof. En dat je verslagen naar huis ging. Zoals die mensen op de Pinksterdag die verslagen werden in het hart. Dat God toen met een machtige hand je arresteerde, je omzette. Omkeerde op de weg waarin dat je wandelde. Gemeente, dat is voor ons allen nodig, voor ouderen en voor jongeren. En ze vonden een man met name Simon van Cyrene. En daar loopt die gemeente. Daar loopt hij achter de borg Jezus. Wat is nou de toepassing van deze geschiedenis? Wel, gemeente, dikwijls wordt de toepassing hierin gezocht. Dat zoals nu Simon van Cyrene het kruis achter de Heer Jezus droeg. Dat ook zo wij moeten leren in ons leven om ons kruis achter Christus aan te dragen en zijn voetstappen te drukken. En dan denken we aan die bekende Bijbeltekst. Wie zo iemand achter mij wil aankomen, die verloochent zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Maar die verklaring, gemeente, is hier niet van toepassing. Die verklaring deugt niet. Waarom niet? Wel, Simon droeg zijn kruis. Niet een kruis met een kleine letter. Maar als u kijkt in uw Bijbel, dan ziet u dat woordje zijn met een hoofdletter. Simon droeg zijn kruis. Gemeente, misschien had die man ook wel een kruis in zijn leven. We kunnen soms van onze kruisen zo vol zijn, gemeente. De een is weduwe en de ander weduwnaar. Of vaders en moeders die een kind naar het graf moeten brengen. Allemaal kruisen. En zo dikwijls spreken we nog zo graag over dat kruis. Maar gemeente, hebben wij in ons leven wel eens ooit de last gevoeld van zijn kruis? We zijn zo dikwijls bezet met ons eigen kruis. Met mijn verdriet, met mijn zorg en mijn getop. Dan dat we bezet ze met de vraag: hoe krijg ik gemeenschap aan zijn kruis? Aan zijn kruis. Gemeente, Paulus zegt in Filippenzen 3, opdat ik hem kennen mag. En de gemeenschap van zijn lijden, daar heb je het. Zijn dood gelijkvormig te worden. Simon van Cyrene. Ze dwongen hem dat hij zijn kruis droeg. Dat gebeurde. Dan weet ik wat ik geloof, gemeente. Wie weet heeft Simon zijn eigen kruis ook gehad. We weten niet. Want door de zonde zijn we allerhande ellendigheid onderworpen. Het spreekwoord zegt: elk huis heeft zijn kruis en elk hart zijn eigen smart. Vroeg of laat, gemeente. Vroeg of laat. En we kunnen er zo vol van zijn dat we ervan wakker liggen dat we aan niks anders denken dan aan mijn kruis. Maar toen hij daar gearresteerd werd, werd het bij de poort. En zijn schouders drukten naar beneden. Onder het kruis van Christus. Toen is hij zijn eigen kruis vergeten. Toen is hij zijn eigen kruis vergeten. Gemeend. Ben je ook je eigen kruis wel eens vergeten? Toen voelde hij de last van Christus kruis. Kijk. En dat is nu, gemeente, de diepe symbolische betekenis van deze geschiedenis. Dit is een geschiedenis die vol is van symboliek en lering. Als we nu heel ons leven blijven tobben over ons kruis, hoe zwaar het ook is, en we komen nooit toe aan Christus kruis, dan zullen we met dat kruis nog eeuwig moeten omkomen. Maar nu is de grote vraag, gemeente, vanavond, vanmiddag. Bent u ook al gearresteerd? Ook al gearresteerd. En iets gevoeld van de last van zijn kruis. U zult misschien zeggen, maar wat is dat dan? We kunnen Christus kruis toch nooit dragen? Gemeente, in onze eerste dag stonden uitvoerig stil bij het kruis van Christus. We zijn niet begonnen met Simon en we eindigen ook niet met Simon. We zijn begonnen met het kruis van Christus. Wat dat was. Gemeente, jongens en meisjes, weet je het nog? De smart, de smaad, de vloek, de last. Van zonde en plagen niet te dragen. En de symboliek in deze geschiedenis is dit. Dat wil het nu wel zijn van een mens. Op de grote reis naar de eeuwigheid. Dat we in ons leven moeten worden stilgezet. En omgekeerd. Omgekeerd. Zoals Simon van Cyrene, gemeente. En zal hij de last van de zonde en de vloek van Gods toren tegen de zonde van de heilige deugden van God, die als het ware in dat ene kruis zijn gesymboliseerd, op onze schouders moeten voelen drukken. Dan wordt het waar, gemeente, wat de dichter zingt in Psalm 38. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. En dan loopt, gemeente, die Simon morrend. Want de mens is niet zo gewillig. Want dan moet je nou werkelijk voor ingewonnen worden. Maar één bevel van de centurio. En hij wordt door sterke handen beetgepakt. Hij moet. En hij loopt daar nooit om gevraagd. Onder die zware balk als het symbool. Symbool van Gods gearresteerde volk. Gemeente, voort gaat de stoet naar Golgotha. Hij wordt bespot, de Heer Jezus. En de Joden die komen langs en ze spugen op hem en ze schelden hem. En Simon merkt het, onder die zware balk die hij draagt, dat als hij gescholden werd, niet wederschold. En als zijn leed niet dreigde, de stoet houdt stil. Ze zijn op Golgotha. En dan wordt die zware balk van Simons rug genomen. Hij is nu kwijt. En dan wordt op dat kruis, wat Simon gedragen had, de Heer Jezus gelegd. En legt Jezus zijn handen op de dwarsbalk. En hij laat de nagels door zijn handen en voeten drijven. Zo fel het kan. Maar hij deed zijn mond niet open. En gemeente, toen is er wat gebeurd. In het hart van deze Simon van Cyrene. Toen heeft hij het eeuwige wonder ervaren. Dat die balk die hij verdiend had, die nagels door zijn handen hadden moeten worden gedreven. Gedreven werden door de handen van Christus. Dat bloedende lam zonder één woord van klacht in Simons plaats ging hangen om gekruisigd te worden. Gemeente, het avondmaalsformulier heeft Simon Cyrene nooit gekend. Maar toen werden die drie woorden waar in zijn ziel. Die ontroerende woorden. De snaren van de ziel van Gods kinderen altijd doen trillen. Als het avondmaalsformulier gelezen wordt. Ik voor u. Ik voor u. Want een oceaan van liefde. Ik voor u. Waar je anders die eeuwige dood had moeten sterven. Hij is naar huis gegaan, gemeente. Hij kon niet meer in de tempel, was heel onrein. Maar hij mocht het ondervinden, ons Pasen voor ons geslacht. Toen heeft hij aan dat kruis, aan die kruispaal, het ware paaslam gezien. Simon, een gedwongen kruisdrager. U zult misschien zeggen, waar staat het in de Bijbel? Waar staat het in de Bijbel dat die man werkelijk tot bekering gekomen is? Die werkelijk getrokken is uit de duisternis Gods wonderbaar licht. Ik zei u, gemeente, het is een symbolische geschiedenis. De gang van Simon van Cyrene is het zinnebeeld van de gang van Gods kinderen. Maar dat het kruis voor Simon van Cyrene geheiligd is, gemeente, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Want we lezen in het evangelie van Marcus dat Simon van Cyrene was de vader van Alexander en Rufus. Alexander, gemeente, was een zeer bekende christen in de gemeente van Efeze. En Rufus was een steunpilaar van Gods kerk in Rome. Romeinen 16 vers 13. Het kruis in Simons leven is geheiligd. In zijn persoonlijk leven. Maar ook in het leven van zijn kinderen. Twee van zijn jongens, Alexander en Rufus, werden steunpilaren in Gods kerk. En gemeente, zijn vrouw, dat is een hoofdstuk apart. Een geschiedenis apart. We weten niet hoe deze vrouw heette. We weten van die vrouw maar één ding. Paulus schrijft in Romeinen 16 over de moeder van Rufus. De moeder van Rufus, dat is de vrouw van Simon van Cyrene. En dan zegt Paulus, groet de moeder van Rufus en mijn moeder. En mijn moeder. Gemeente, zijn dat twee verschillende vrouwen? Nee, onze vader zegt in de kanttekening, Paulus noemt de moeder van Rufus ook zijn moeder vanwege de geestelijke band. Die vrouw van Simon van Cyrene, die onbekende vrouw, is voor de apostel Paulus een tweede moeder geworden. Een moeder in Israël, een moeder in Christus. Ziet u, gemeente, hoe wonderlijk het kruis in Simons leven geheiligd is. De vader van Alexander en Rufus, de man van een moeder in Israël. Wonderlijk zijn Gods wegen. Gemeente, we moeten gaan eindigen. Val deze koning toch te voet. We lezen in Psalm 2. Kus toch de zoon. Opdat hij niet toren zal. En op de weg vergaat. O, kom toch tot deze zaligmaker. Roept hem aan. Hij betuigt ook heden nog dat hij geen lust heeft in je dood. Maar daarin lust dat je zal bekeren, dat je zal leven. Die zich zo diep wilde vernederen. Die het loon heeft verdiend van doodschuldige, doenwaardige zondaren. Christus heeft uit de mond van zijn vader gehoord: ik zal hem een deel geven van velen, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En hij vele zonden gedragen heeft, voor de overtreders gebeden heeft. O, dan zijn er voor hem geen hopeloze gevallen. Wat een wonder. O, zoek dan de Heer nog terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 89. 89, daarvan het 8e vers. Het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt een roem. De kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen worden ere toegebracht. 89, het 8e vers. Gemeente, ontvang u de zegen des Heren, ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.